Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 119, het 37e vers. 119 vers 37. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Hij maakt mij ook verstandig in uw wetten. En wat er verder volgt uit het 37e vers van Psalm 119. De schriftlezing voor deze middag is uit het tweede boek Koningen, het vierde hoofdstuk, de versen 8 tot en met 37. 2 Koningen 4, vers 8 tot en met 37. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 25. Het staat door een misverstand niet op het bord. Maar Psalm 25, en daarvan het achtste vers: zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere, eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart. 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. En daarna doen wij belijdenis des geloofs met de apostolische geloofsbelijdenis. Wij lezen 2 Koningen 4, vers 8 tot en met 37. Zingen Psalm 25, vers 8 en doen daarna belijdenis des geloofs.
En het geschiedde ook op een dag als Elisa naar Sunem doortrok, dat aldaar een grote vrouw was, dewelke hem aanhield om brood te eten. Voorts geschiedde het, zo dikwijls hij doortrok, week hij daarin om brood te eten. En zij zeide tot haar man, zie nu, ik heb gemerkt dat deze man Gods heilig is, die bij ons altoos doortrekt. Laat ons toch een kleine opperkamer van een wand maken en laat ons daar voor hem zetten een bed en tafel en stoel en kandelaar. Zo zal het geschieden wanneer hij tot ons komt, dat hij daar inwijken. En het geschiedde op een dag dat hij daar kwam en hij week in die opperkamer en legde zich daar neder. Toen zei hij tot zijn jonge Gehazi, roep deze Sunamitische. En als hij haar geroepen had, stond zij voor zijn aangezicht. Want hij had hem gezegd, zeg nu tot haar, zie, gij zijt zorgvuldig voor ons geweest met al deze zorgvuldigheid. Wat is er voor u te doen? Is er iets om voor u te spreken tot de koning of tot een krijgsoverste? En zij had gezegd, ik woon in het midden mijns volks. Toen had hij gezegd, wat is er dan voor haar te doen? En Gehazi had gezegd, zij heeft toch geen zoon en haar man is oud. Daarom had hij gezegd, roep haar. En als hij haar geroepen had, stond zij in de deur. En hij zeide, op deze gezette tijd, omtrent deze tijd des levens, zult gij een zoon omhelzen. En zij zeide, nee, mijn heer, gij man Gods, lieg niet tegen uw dienstmaagd. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon op die gezette tijd, omtrent de tijd des levens, die Elisa tot haar gesproken had. Toen nu het kind groot werd, en geschiedde het op een dag dat het uitging tot zijn vader, tot de maaiers. En het zeide tot zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. Hij dan zeide tot de jongen, draag hem tot zijn moeder. En hij droeg hem en bracht hem tot zijn moeder. En hij zat op haar knieën tot aan de middag toe. Toen stierf hij. En zij ging op en legde hem op het bed van de man Gods. En daarna sloot zij voor hem toe en ging uit. En zij riep om haar man en zeide, zend mij toch een van de jongens en een van de ezelinnen, dat ik tot de man Gods lopen en wederkomen. En hij zeide, waarom gaat gij heden tot hem? Het is geen nieuwe maan, nog Sabbat. En zij zeiden, het zal wel zijn. Toen zadelde zij de ezelin en zeide tot haar jongen, drijf en ga voort. Houd mij niet op voor te rijden, tenzij dan dat ik het u zegge. Alzo toog zij heen en kwam tot de man Gods, tot de berg Karmel. En het geschiedde als de man Gods haar van tegenover zag, dat hij tot Gehazi zijn jongen zeide, zie daar, is de Sunamitische. Nu loopt toch haar tegemoet en zegt tot haar, is het wel met u? Is het wel met uw man? Is het wel met uw kind? En zij zeide, het is wel. En toen zij nu tot de man Gods op de berg kwam, vatte zij zijn voeten. Maar Gehazi trad toe om haar af te stoten. Doch de man Gods zeide, laat haar geworden, want haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd. En de Heere heeft het voor mij verborgen en mij niet bekend gemaakt. En zij zeide, heb ik een zoon van mijn Heer begeerd? Zeide ik niet, bedrieg mij niet. En hij zeide tot Gehazi, gort uw lendenen en neem mijn staf in uw hand en ga heen. Zo gij iemand vindt, groet hem niet. En zo u iemand groet, antwoord hem niet. En leg mijn staf op het aangezicht van de jongen. Doch de moeder van de jongen zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Hij stond dan op en volgde haar na. Gehazi nu was voor hun aangezicht doorgegaan en hij legde de staf op het aangezicht van de jongen. Doch er was geen stem en nog opmerking. Zo keerde hij weder hem tegemoet en bracht hem boodschap, zeggende, de jongen is niet ontwaakt. En toen Elisa in het huis kwam, zie, zo was de jongen dood, zijnde gelegd op zijn bed. Zo ging hij in en sloot de deur voor hen beiden toe en bad tot de Heere. En hij klom op en legde zich neder op het kind en leggende zijn mond op de zeils mond en zijn ogen op zijn ogen en zijn handen op zijn handen, breidde zich over hem uit. En het vlees des kinds werd warm. Daarna kwam hij weder en wandelde in het huis eens herwaarts en eens derwaarts. En klom weder op en breidde zich over hem uit. En de jongen niesde tot 7 maal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open. En hij riep Gehazi en zeide, roep deze Sunamitische. En hij riep haar en zij kwam tot hem. En hij zeide, neem uw zoon op. Zo kwam zij en viel voor zijn voeten en boog zich ter aarde. En zij nam haar zoon op en ging uit. Van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, en die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag is uit het gelezen schriftgedeelte 2 Koningen 4 en daarvan het 31ste vers. 2 Koningen 4 vers 31, daar lezen wij Gods woord als volgt. Gehazi nu was voor hun aangezicht doorgegaan en hij legde de staf op het aangezicht van de jongen, doch er was geen stem, nog opmerking. Zo keerde hij weder hem tegemoet en bracht hem boodschap, zeggende, de jongen is niet ontwaakt. Laten we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord en ook het sacrament dat bediend staat te worden. Groot en eeuwig levend God, die de woorden van het eeuwige leven spreekt tot ons mensen, die door de dood worden omvangen en ook geestelijk midden in de dood liggen. Wij zoeken uw heilig aangezicht, nu we weer samen zijn gekomen in deze kerkdienst, waarin uw woord gepredikt mag worden, hoorbaar en ook deze middag zichtbaar, waarin wij vanuit het Oude Testament ook heel aanschouwelijk onderwijs krijgen in de werking ook van de heilige doop. En geeft u ons daar inzicht in, Heere, dat aan de hand van die oude geschiedenis ons duidelijk mag zijn de noodzakelijkheid van die heilige doop. Het onderwijs dat u ons daarin wilt leren, waar het formulier al mee begint, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen worden en in ongerechtigheid geboren, dat we in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Het onderwijs van het formulier op grond van de schriften begint in de dood. En Heere, die dood die laat zich op allerlei manieren zien, zoals u dat in uw woord ook zegt. In deze geschiedenis laat de lichamelijke dood zich zien, die geen van ons onbekend is, want we hebben allemaal onze verliezen meegemaakt. Ouders, grootouders die ons dan zijn ontvallen, man of vrouw, vader of moeder, broer of zuster. Er zijn er ook die kinderen hebben verloren, soms al heel jong. En zo zien we, Heere, dat de dood tot alle mensen doorgegaan is. En we bidden u, geef ons daar ook een indruk van. Want naar de mate dat wij de indrukken krijgen van de eindigheid van ons bestaan, zullen wij ook de woorden van het eeuwige leven nodig krijgen. Te meer omdat uw woord ook nog spreekt, niet alleen van een lichamelijke, maar ook van een geestelijke dood. Dat wij niet verstaan de dingen die des geestes God zijn. En dat wij verlichte ogen des verstands nodig hebben. Dat ons hart geopend moet worden voor dat woord. En dat woord geopend voor ons hart. Willen wij werkelijk tot ontwaken komen uit die geestelijke doodslaap. Voordat die toestand bereikt wordt dat wij in een eeuwige dood neerzinken. Heere, wilt u ons bepalen bij deze dingen. Bij de ernst van ons leven. En dat van onze kinderen, ook van de allerkleinste. Geeft u daar de ouders ook indrukken van. Levend besef van de dingen waar ze straks een ja-woord op zullen geven. Opdat ze ook net als de Tsunamitische de toevlucht gaan nemen. En het niet alleen van mensen verwachten of van middelen, maar van de levendmakende geest. Ja, dat de stem van de Zoon van God gehoord zal worden. Want zo hebt u het toch gezegd, dat doden zullen horen, de stem des Zoons Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heren, wilt u dan zelf spreken deze middag? Gebruik maken van de prediking, het gewaad van het woord aantrekken, Heren, en spreken zoals u dat alleen kunt. Geef ons het onderwijs vanuit deze oude geschiedenis, als een illustratie ook bij wat de heilige doop ons wil leren, zodat wij die doop niet gaan overschatten, maar hem ook zeker niet onderschatten. maar het op een rechte, bijbelse wijze ook in praktijk zullen brengen wat deze Sunamitische deed. En wat Elisa deed, uw aangezicht zoeken. De toevlucht nemen tot u, die de dood en het graf hebt overwonnen. Die de sleutels van de hel en de dood hebt. Heere, onze ogen zijn op u en laat zo het doopwater spreken mogen van het bloed van de gekruisigde dat reinigt van alle zonden. Leer ons onze doop verstaan, Heere, ook als wij lang geleden al dat teken en zegel van uw genadeverbond hebben ontvangen. En geeft u dat wij zien mogen wat u daarin tot ons te zeggen hebt. Niet alleen het voorrecht, maar ook de verantwoordelijkheid en ook de roeping die daaruit komt. Heere, wilt u dan zo in ons midden zijn en ons helpen in spreken en ook in luisteren? Wilt u de boze binden, dat hij de loop van uw woord niet in de weg zal staan? Wilt u ouderen en ook jongeren onder het beslag brengen van het woord? En wilt u er door uw geest ook getuigenis aan geven dat uw woord levend en krachtig is, scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard? Dat zwaard, Heere, van uw wet en van uw woord, dat zal toch, als u het hanteert, gedoopt zijn in het bloed van Christus. Dat doodt niet alleen, maar dat maakt ook levend. Dat maakt niet alleen arm, maar dat maakt ook rijk. Laat zo de prediking, de verkondiging van uw woord, zijn uitwerking mogen hebben onder jong en oud. Heere, laat het niet alleen onder ons mogen geschieden, maar overal waar dat woord wordt verkondigd. Wil u erin meekomen als de predikers weer uitgaan, als vissers der mensen op de wereldzeeën, de evangelisten, de zendelingen. Heere, wilt u geven dat er niet alleen die lege netten zullen zijn, zoals dat van nature zo is, maar dat er ook volle netten mogen zijn, als het evangelie net wordt uitgeworpen. En geef dat die oogst mag worden binnengehaald, die door u is ook bewerkt. En geef, Heere, dat in de veelheid van de onderdanen uw heerlijkheid mag liggen. We bidden u heel bijzonder ook voor het oude bondsvolk Israël. Heere, wilt u geven dat ook daar er een levendige besef mag komen van de Messias, de Christus der Schriften. Dat het deksel van het hart mag worden weggenomen, dat er bekering mag zijn onder het oude volk. Wilt u ook in uw kerk gedenken die in de verdrukking leeft? Ondersteunt u ze, Heere, helpt u ze, ook in de strijd en de moeite vanwege de belijdenis van uw naam. We bidden u, Heere, ook voor onze eigen kerken. Afgelopen week was er de vergadering van de synode. En er is veel gesproken. En er is ook een uitslag als het gaat om het luisteren naar uw woord. En u hebt u het nog zo bestuurd dat onze kerken bewaard zijn. In dat opzicht bij die oude paden, bij die belijdenis en de kerkorde zoals die al vele jaren onder ons is gepraktiseerd. Maar onderhuids, Heere, leven er nog allerlei gedachten en gaan de ontwikkelingen door. En voor ons ligt ook een moeizaam traject. Heere, wilt u hen die daar leiding aan hebben te geven wijsheid schenken, terwijl we uw naam dank zeggen dat we tot hiertoe nog bewaard en gespaard zijn ook bij dat beginsel waarop we kerk zijn. Maar wilt u ons toch terugbrengen naar die oude paden, ook als geheel van de kerk. En ja, breder zelfs, de kerk van Nederland, waar ook zoveel verwarring is. Waar zoveel wind van leer is, waar de geest van de tijd en de invloed van de wereld zijn werking doet. En wilt u zo, Heere, een opwekking geven. Een verlevendiging van dat werk dat u in vroege tijden zo rijk hebt gegeven in ons vaderland. En schenk ook ons, Heere, daarvan toch de zegen. Want het kan ook onder ons zo stil zijn, zo dodig en zo dor. En er kunnen allerlei zonden zijn, openbaar maar ook verborgen. Heere, wilt u tot roem en eer van uw heilige naam toch uw geest en uw waarheid zenden, dat die ons mogen leiden. En opdat er een getuigenis uit mag gaan naar de wereld. Dat de zuil die wij kennen, onze eigen gereformeerde gezindte, en die zich zo vaak opsluit in zichzelf, zout mag worden. Want dat is toch de bedoeling, heren, van uw kerk. Niet om een zuil te zijn waarin we onszelf terugtrekken, maar om een zoutend zout te zijn. En een lichtend licht. Heren, wilt u daartoe ook uw geest en uw genade schenken, opdat uw kerk aan die roeping gestalte mag geven. Gedenk al aan deze wereld, heren, die in moeite en in nood is, waar oorlogen zijn. In het bijzonder dragen we nogmaals het volk van de Oekraïners aan u op. Waar zoveel duizenden al gesneuveld zijn, waar zoveel leed is, waar zoveel ellende is, waar zoveel verwoesting en moordzucht openbaar komt. Heren, wilt u toch dat onmogelijke mogelijk maken? Dat er aan die oorlog een einde komt. En dat ook in het hart van de geweldhebbers er een verandering mag komen. Wilt u allen die leiding hebben te geven, verantwoordelijkheden dragen en alles schenken wat nodig is. Ook via de weg van de diplomatie. En geef zo, heren, dat er verder bloedvergieten mag worden voorkomen. En dat het vrede mag zijn. Heren, u hebt het in de grote reden gezegd dat er in het einde van de tijden deze dingen zullen gebeuren. Maar wilt u toch nog in de toren aan u ontfermen gedenken en ons allen een verbeurde, maar zo onmisbare zegen geven? Heren, zo zien we op tot u in alle dingen. En bidden we u ook voor alle overheden, ook voor ons vorstenhuis aanstaande week, dan zal onze koning, als u het geeft, zijn verjaardag mogen vieren. Heren, wilt u hem nabij zijn en ook bij de vermeerdering van de jaren mag overtuigen van de eindigheid ook van zijn leven en dat hij zijn schild en betrouwen alleen in u, de Heere, mag zoeken en vinden. Gedenk hem met zijn gezin, met zijn kinderen, met heel de familie en ook met ons volk dat om hem heen staat. En wilt u de vreze des Heeren ook in dat vorstenhuis schenken. Hoor onze gebeden, Heere, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij worden geroepen om het teken en zegel van het genadeverbond te bedienen aan een kind der gemeente. Wij gaan daartoe eerst het formulier lezen om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. Het formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden en mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze besten keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvend, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wil wonen en ons tot lidmaten van Christus wil heiligen, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij uiteindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen worden gesteld. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben. Van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade worden aangenomen. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzoeks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn acht zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard hebt, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor hebt geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat het zijn kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat het dit leven, het welk nog niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God is en leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ouders, mag ik u beiden verzoeken op te staan en antwoord te geven op de vragen die u gesteld worden. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf zijn onderworpen, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij die belooft en voor u neemt, dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is erop uw antwoord, vader van Steensel, moeder van Steensel? Ouders, u hebt een groot voorrecht van de Heere verkregen, doordat u opnieuw blij bent met de geboorte van een kind. En het leven van de moeder is gespaard gebleven. Dat is geen vanzelfsprekendheid dat dat zo is. Het is ook geen vanzelfsprekendheid dat u uw kinderen voorspoedig ziet opgroeien. Het is ook geen vanzelfsprekendheid dat u in staat zult blijven om de kinderen te verzorgen, om ook inhoud te geven aan de belofte die u zojuist gedaan hebt. Want we zijn allemaal mensen van de dag, mensen van het ogenblik. Er is één schrede tussen ons en de dood. En dat is niet alleen voor oudere mensen zo, dat geldt ook voor mensen in de kracht van het leven, dat geldt zelfs voor de allerkleinsten zo. We hebben zojuist ook die geschiedenis gelezen waarin dat weer duidelijk wordt dat ook onze kinderen broze mensjes zijn. Die zomaar ineens door een ziekte kunnen worden geveld en zelfs kunnen sterven. En daarom dringt het juist des te meer tegen de achtergrond van de eindigheid van ons leven. Ook tegenover de achtergrond van de broosheid van jullie kinderen. Om te doen wat ook dit doopformulier jullie aanwijst. En dat ook zeker gezien het feit dat de Bijbel, als het over de dood gaat, niet alleen maar spreekt over een lichamelijke dood, maar ook van een geestelijke dood. En dat wat het formulier ook zegt, hè, dat onze kinderen van nieuws geboren moeten worden. Wederom geboren worden. Omdat ze, net zoals jullie, in de doodstaat liggen. Onbekwaam tot enig geestelijk goed, geneigd tot alle kwaad. En hoe meer je daar nu een indruk van krijgt. En dat is nou echt een geloofzaak, hè, want wij kunnen dat zo moeilijk geloven. Als je je lieve kinderen in je armen houdt, zeker als ze nog zo heel klein zijn, dan is dat eigenlijk helemaal niet voor te stellen. Dat het inderdaad een kind des torens is. Daar moet een mens nou echt het mee eens gemaakt worden. Maar als je daar iets van begint te zien, als dat nou met een kruimeltje geloof gepaard gaat, met dat antwoord wat je gegeven hebt, dan zul je de Heere nodig krijgen. En dan zal ook die heilige doop iets zijn waar je niet op gaat rusten, waar je ook niet doorheen zal zakken, dat het niks te betekenen heeft, maar dan wordt dat nou een pleitgrond. Hè, waarin bijvoorbeeld de woorden die in dit formulier staan, waarin het gaat over de toe-eigening. Er wordt jullie wat toegezegd. God zegt de vergeving van zonde en het eeuwige leven toe. Maar dat moet worden toegeëigend door het geloof. Dat moet nou ook het deel worden, allereerst van jullie zelf, maar ook het deel worden van jullie kinderen. Ons toe-eigenen, hetgeen wij in Christus hebben, dat is nou het werk van de Heilige Geest, de levendmakende Geest. En naar de mate dat je nou begint te leren iets van wie je zelf bent, wie dat je kinderen zijn, dood door misdaden en door zonden, naar die mate zullen ook je gebeden vermenigvuldig worden, zullen ook je gebeden inniger en dringender worden. Dan ga je iets herkennen van die nood van die vrouw waar we het straks over gaan hebben, die haar dode kind op het bed van de profeet legde, waar de staf van Elisa op werd gelegd. Waarde gaan zien in datgene wat God toezegt ook in het genadeverbond. Maar bovenal ook het gebed om de Heilige Geest. En dan heb je in jezelf niks om op te pleiten. Dan kun je zelf niet iets aandragen aan de Heer waarom Hij naar jou zou moeten luisteren. Er is geen verdienste, er is geen waardigheid, ook niet in je kinderen, niet in hun kleinheid, niet in het feit dat ze nog geen dadelijke zonde hebben gedaan, maar het ligt nou alleen in zijn genadeverbond. In de toezeggingen die hij daarin doet. Dat hij hun genadige vader wil zijn. Dat hij hun zonden wil afwassen. Dat hij door de geest in hen wil leven en hen wil toe-eigenen wat ze in Christus hebben. En dat in de weg van het hartelijke, het dringende, het ernstige gebed, pleitend op die toezegging alleen. Wel, ik hoop dat jullie samen met al degenen die je lief zijn en ook met heel de gemeente deze grondbeginselen leren en ze jullie kinderen ook zullen bijbrengen, hè, die zaken van zonde en genade. De noodzaak, maar ook de mogelijkheid van wedergeboorte. En dat op kosten van die opgestane paasvorst. De Heere geven jullie daarbij alles wat je nodig hebt. En we zullen ter voorbereiding, ter inleiding op de doopbediening samen gaan zingen uit Psalm 105. Nu niet is het vijfde, maar het zesde vers. Waarin het ook gaat over die toezegging. Al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkorenen, aan Jacob, tot een wet gesteld. Van al het beloofde heil verzeld en aan gans Israël toegezeid tot zijn verbond in eeuwigheid. En na het zingen van deze psalm zingen wij de zegenbede uit Psalm 134. De ouders met hun kind toe, dat willen wij, indien dat mogelijk is, staande doen. 134 vers 3, dat is Heere zegen op uw daal. We zingen nu eerst Psalm 105 vers 6. Jake Cornelis van Steensel, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. We eindigen deze doopbediening met de dankzegging uit het formulier. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enige geboren Zoon en als we tot uw kinderen hebben aangenomen en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij dit kind en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we samen zingen in gemeente uit Psalm 103, het 7e en het 9e vers. Psalm 103, vers 7, geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen, dan is er als Heere op ieder die hem vreest. En het 9e, maar Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos hetzelfde wezen, zijn trouwers zelfs op het later nageslacht. 7 en 9 van Psalm 103. En ondertussen krijgt u weer gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. het amen van de prediking zingen wij de lofzang van Zacharias, het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn genade ons redden zou. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de lofzang van Zacharias die we na de prediking met elkaar zingen. Liefde gemeente, als het gaat over de opstanding, dan denken wij natuurlijk direct aan het paasfeest dat wij vorige week met elkaar mochten gedenken. Hoe de Heer Jezus Christus de dood overwonnen heeft, het graf geopend heeft, opgestaan is uit de doden. Dat hoort bij het paasfeest. Maar goed en wel, de Heere had al veel eerder laten zien dat Hij macht heeft over de dood. En dat de dood al veel eerder was overwonnen. Dus niet pas na die opstandingsmorgen bewezen dat de Heer Jezus de dood had overwonnen. Dat is ook in het Oude Testament zelfs al te zien geweest in die enkele geschiedenissen die daarin ons worden verkondigd. Hoe bijvoorbeeld in deze geschiedenis de dood zijn prooi moest loslaten. Hoe mensen werden opgewekt ook uit de doden. Het paasevangelie is ouder, om het maar zo te zeggen, dan Matteüs 28. Ook in het Oude Testament, al is het sporadisch, zien we daar ook al in de overwinning van de paasvorst op de koning der verschrikking, de dood. En we gaan aan de hand van deze geschiedenis enkele lijnen trekken, ook naar de bediening van de heilige doop. Als we letten op die staf van Elisa, dat is eigenlijk het centrale in deze geschiedenis, de staf van Elisa. En dan leggen we een lijn van die staf naar de kracht van de dood, dat is het eerste. Ten tweede, de claim van de profeet, de claim, de aanspraak die vanuit die staf op dat dode kind gelegd wordt. En ten derde, de kracht van de geest. Dus de staf van Elisa en de macht van de dood. Die staf kon die macht niet breken. Maar er lag door middel van die staf wel een claim van die profeet op dat dode kind. En ten derde letten wij ook op de kracht van de geest. Die geschiedenisgemeente die wij gelezen hebben is denk ik wel een beetje bekend. Hè? Die geschiedenis van die grote vrouw zoals ze genoemd wordt in vers 8. Dat betekent een belangrijke vrouw daar in het midden van dat dorpje. Die kinderloos was en die ongedacht samen met haar man op zo'n wonderlijke wijze door middel van de toezegging van de profeet Elisa een kind heeft gekregen uit Gods hand. Nou, in de tekst, vers 31, daar is dit kind inmiddels al wat jaren ouder, een jaar of 4, 5. Het zal zo in de oogsttijd geweest zijn, waarin ook in de natuur de zon op zijn krachtig scheen. En dat kind dat mocht op een dag met zijn vader mee om te kijken bij het oogsten. En terwijl dat kind daar dan zo bezig is, grijpt het ineens met zijn handjes naar zijn hoofd en het klaagt het over een geweldige hoofdpijn. Mijn hoofd, zo zegt hij. Nou, die vader die, althans dat is een beetje de indruk die ik ervan krijg, die denkt dat het nog wel meevalt en die geeft dat kind dan maar met een knecht mee. En breng het maar naar zijn moeder, zo zegt hij. En die moeder die neemt dat kind op schoot en die moeder die zal misschien met een koud washandje of iets dergelijks dat hoofdje hebben gedept en geprobeerd om die hoofdpijn wat te verzachten. Maar wat ze ook doet, het helpt allemaal niet. En tot haar verbijstering ziet ze dat dat kind steeds zieker wordt en overlijdt het in haar armen. En in slechts enkele woorden voltrekt zich hier een ontzaglijk groot drama. Want dit kind, haar enig kind, wat ze op zo'n wonderlijke wijze uit Gods hand had gekregen, dat ontvalt haar. Dat sterft. En ze moet er afscheid van gaan nemen. En als we hier direct maar halt houden, gemeente, dan worden we hier direct al bepaald bij de kracht, bij de werkelijkheid ook van de dood, die niet alleen oude mensen treft aan het einde van hun leven, maar ook kinderen die nog moeten openbloeien. In de knop kunnen ze al gebroken worden. De dood gaat tot alle mensen door. Het leven, zo hebben we net gelezen in het doopformulier, is niet anders dan een gestadige dood. Al vanaf het allereerste begin zijn onze kinderen kwetsbaar, zijn ze broos. En we weten dat wel, gemeente, die werkelijkheid, maar leven we er ook bij. En mag ik dan ook heel voorzichtig ook de kinderen daar eens bij betrekken. Jongens en meisjes. Dit is een jongetje van een jaar of 4, 5. En hij was 's morgens nog gezond. En 's middags leefde hij niet meer. Jongens en meisjes, jongeren, je kunt 's morgens de deur uitgaan. En tegen je moeder zeggen, dag mam, tot vanmiddag. Maar er komt geen middag. Want er kan zomaar ineens eeuwigheid worden. Of je nou 5 bent, of 15, of 25. Er is maar 1 schrede, 1 stapje tussen ons en de dood. 1 seconde. 1 hartslag zijn we verwijderd van de eeuwigheid. En zijn we daar nu wel voldoende van doordrongen? Als mensen, dat ons leven eindig is. Dat de eeuwigheid zo dichtbij kan zijn. Dat dat kindje wat je als een geschenk uit Gods handen hebt gekregen, dat dat ook aan die dood is onderworpen. En dat jullie ook als ouders kwetsbaar bent. Je hebt net de belofte gedaan. Ik zei ook al zoiets in de dooptoespraak. Je weet niet of je in staat gesteld wordt om die belofte die je gedaan hebt, om dat ja-woord ook werkelijk in vervulling te kunnen brengen. Je kunt zomaar ineens weg worden genomen. Dan moet je al die beloften en al die dingen die je met je kind had willen doen aan anderen overlaten. De werkelijkheid, die ontzaglijke werkelijkheid, die wij ook allemaal aan den lijve ondervinden. We kennen allemaal onze verliezen. En niet alleen maar aangaande de oudere mensen die ons voorgeslacht waren, die ons ontvallen. Dan hebben we nog zoiets van een gevoel van, ja, dat is de loop van het leven, dat weten we. Als we 70 zijn of zeer sterk zijn 80 jaar, dat dan het leven naar het einde gaat. Maar er zijn er toch ook verschillende onder ons die op zo'n ontzaglijk pijnlijke wijze met de dood in aanraking kwamen. In de kracht van het leven. Of dat een kind werd weggenomen. Die vreselijke werkelijkheid. Plotseling of misschien na een ziekte. En die hier dan nog eens vanuit het woord wordt onderstreept. Dat wij stof van jongs af zijn geweest. En dat moest deze moeder dus ook ervaren. Haar kind, haar lieveling, dood in haar armen. En hoe reageert een moeder dan? Als een lief kind haar ontvalt. Nou, de een zal in verbijstering en in shock tot geen ding meer in staat zijn. Terwijl de ander in een groot verdriet het uitschreeuwt. De reacties kunnen verschillend zijn. Maar deze moeder die doet dat niet. We hadden ook nog kunnen verwachten dat deze vrouw haar man heeft laten roepen en dat ze samen maatregelen hadden getroffen om een begrafenis voor te bereiden. Dat moest immers dezelfde dag nog gebeuren, dat hete klimaat. Maar niets van dit alles, geen verbijstering, geen schreeuwend verdriet, geen voorbereidingen op een begrafenis. Maar ze neemt haar dode kind op. En ze brengt het naar het opperkamertje wat ze voor de profeet Elisa had laten inrichten. Dat als hij op doorreis was, dan kon hij daar slapen, kon hij daar logeren. En ze legt hem op het bed wat de profeet altijd gebruikt als hij bij haar in huis was. En ze sluit het kamertje af, ze doet het op slot. En ze gaat naar haar man toe. En ze zegt geen woord over wat er gebeurd is, dat haar kind over hun kind is overleden. Maar ze zegt alleen maar dat ze naar de profeet toe zal gaan en ze wil verhinderen dat er iemand in huis komt. En die man die is verbaasd en die zegt, hoezo ga je naar de profeet toe? Die is op dat moment op de Karmel, toch een aantal uren lopen. Het is toch geen nieuwe maan, het is geen sabbat, het is geen feestdag. Normaal gesproken met een nieuwe maan, met een feestdag of met een sabbat, dan werd een profeet wel eens uitgenodigd om het woord Gods te verkondigen. Nou, dat is allemaal niet op dit moment aan de hand. Dus waarom ga je naar de profeet toe? En dan geeft ze een ontwijkend antwoord. Het zal wel zijn. Komt allemaal goed, zegt ze. En die man die heeft totaal geen idee van wat er thuis gebeurd is. Ogenschijnlijk heel bedaard en in alle rust gaat die vrouw dan naar de profeet toe. En als de profeet haar van verre aan ziet komen, dan stuurt hij zijn knecht Gehazi naar haar toe. Want hij vermoedt toch dat er wat aan de hand is. Waarom komt die vrouw nu naar hem toe? Het is geen nieuwe maan, het is geen sabbat. Is het dan wel met u? Is het wel met uw man? Is het wel met uw kind? En opnieuw doet ze net of er niks aan de hand is. Ze vertelt niks aan die knecht. Maar als ze bij de profeet komt, dan valt ze aan zijn knieën. En dan vertelt ze het hele verhaal. En dan komt heel haar verdriet eruit. En als de profeet dat gehoord heeft, en als hij op de hoogte gebracht is van dat vreselijke drama wat er gebeurd is, dan geeft hij aan zijn knecht een opdracht. Hij geeft zijn staf mee, de stok waar hij altijd in zijn handen heeft, waar hij op leunt. En hij zegt tegen Gehazi, dan moet je met die staf naar dat huisje gaan en dan moet je dat op dat dode kind leggen. Meer niet. Die staf moet op het lichaam van dat dode kind gelegd worden. Groet niemand, zo zegt hij. Ga niet onderweg uitgebreid met iemand staan praten. Je moet onverwijld naar dat dode kind toe. En als dan die Gehazi daar aankomt bij dat huis en hij legt die staf op dat dode kind, dan gebeurt er niks. En hij geeft ook dat als antwoord als de profeet aan hem achterna komt. En dan staat er in vers 31, er was geen stem, nog opmerking. Zo keerde hij weder hem tegemoet en bracht een boodschap zeggende, de jongen is niet ontwaakt. Gehazi had het misschien gedacht dat die staf een soort van tovermiddel zou zijn en dat als hij die staf op dat kind zou leggen, dat er dan wellicht dat leven weer terug zou keren in dat kind. Maar dat gebeurde niet. En wij vragen ons af, gemeente, wat doet de profeet hier nou? Nou, die staf, zoals ik al zei, blijkt geen tovermiddel te zijn. Die blijkt geen kracht in zichzelf te hebben. Dat stuk hout, dat kan dat kind niet levend maken. Maar wat de profeet hier doet, dat is dat hij een claim op dat kind legt. Die staf, dat is een boodschap. Een boodschap voor ieder in dat huis. Iedereen blijft van dat kind af totdat ik er ben. Niemand mag dat kind aanraken, die vader mag dat kind niet gaan begraven. Iedereen moet wachten totdat Elisa, de eigenaar van deze staf, bij dat kind komt. Hij legt een claim op dat kind. Hij maakt aanspraak op dat kind. Het behoort in zekere zin nu aan Elisa toe. En als we daar opnieuw even stilstaan, gemeente, dan bevat dat ook een boodschap. We gaan geen dingen vergeestelijke, maar wel geestelijke lessen proberen te leren. Want als het gaat over de dood in de Bijbel, dan gaat het zoals in deze geschiedenis natuurlijk over de lichamelijke dood. Dat kind dat is lichamelijk overleden. Maar de Bijbel laat zien dat er meer dimensies zijn in de dood dan alleen dat een mens lichamelijk sterft. De Bijbel spreekt ook over een geestelijke doodstaat. Zoals het formulier het ook aanwijst. Wij met onze kinderen in zonden ontvangen, in ongerechtigheid geboren. Daarom een allerhande ellendigheid je aan de verdoemenis zelf onderworpen. Ontzaggelijke woorden, gemeente, waarvan ik al eerder eens heb gezegd dat we daar maar nooit aan moeten wennen. Want die kracht en die macht van de dood, die lichamelijke dood, die heeft namelijk wel een oorzaak. Die dood die hoort niet bij het leven zoals de wereld ons wil doen geloven. De oorzaak ligt al in het begin van de schriften. Dat de mens van God is afgevallen. Dat de mens in een geestelijke doodstaat is gekomen. Zoals de vader van de verloren zoon ook in die gelijkenis zegt: als die zoon teruggekeerd is, deze mijn zoon was dood. Niet lichamelijk dood. Nee, hij was juist springlevend, die jongen. Springlevend in de wereld, springlevend in de zonde. Maar dood voor zijn vader. Hij wilde niks meer met zijn vader te maken hebben. En zo is die doodstaat ook niet een passiviteit. Maar Paulus zegt in Efeze 2, de mens is dood door de misdaden en de zonden. Door de misdaden en de zonden bewijzen wij dat we geestelijk dood zijn. We leven niet voor God. We leven zonder God. En als dat niet verandert, dan zijn wij met onze kinderen aan de verdoemenis onderworpen. Aan een eeuwig sterven. Zonder te kunnen sterven. Een ontzaglijke werkelijkheid die ons vanuit de schrift en ook vanuit het doopformulier op het hart wordt gebonden. Waar jullie ook een antwoord hebben gegeven, dat je dat beleid, dat dat nou de toestand is. Dat dat de werkelijkheid is. Dat we zo worden geboren. Geen verstand van God en goddelijke zaken. Mensen die God niet zoeken. Mensen die hun vijandschap uitleven tegen God. Op een brute, op een goddeloze manier, maar ook op een godsdienstige manier. Want het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Dus dat dode kind, gemeente, zoals dat daar op het bed ligt, dat mag hier als een symbool zijn voor de werkelijkheid van de geestelijke doodstaat. Onbekwaam tot enig geestelijk goed, geneigd tot alle kwaad. Maar nu komt de staf van Elisa op dat kind te liggen. En we kunnen de lijnen doortrekken van die staf van Elisa naar het verbond van God, waarvan de doop een teken en zegel is. En nu kon die staf, dat stuk hout, dat kind niet opwekken. Gehazi legde dat op dat dode kind, maar er was geen stem, er was geen opmerking. Het kind ontwaakte niet, zo zei hij. En als wij onze dode kinderen, geestelijk dode kinderen, dat doopwater bedienen, dan is er evenmin een stem of opmerking. Dan is er evenmin een ontwaken. Dat doopwater is evenmin een tovermiddel, net zo min als die staf dat was. Het doopwater kan de zonde niet afwassen. Zoals in het verleden en ook in het heden nog wel eens gedacht is. Als het maar gedoopt is. Als het maar in dat verbond is. Dan is het goed. Maar de Bijbel laat ons zien en het doopformulier onderstreept dat. Wij mogen onze kinderen niet uit bijgelovigheid laten dopen. Alsof dat doopwater wat kan doen. Dan overschatten we de doop. Net zoals Gehazi die staf overschatte. Teleurgesteld zei, het kind is niet ontwaakt. Maar tegelijkertijd, gemeente, de staf van Elisa lag wel op dat kind. Iedereen moest er vanaf blijven. Er ligt een claim van de profeet. Het mocht niet begraven worden. Er moest gewacht worden totdat de profeet zou komen. En zo kunnen wij de doopbediening ook onderschatten. En denken dat het niks te betekenen heeft. Maar gemeente, de Heere legt een claim op ons en onze kinderen. Hij strekt zijn handen er naar uit. Hij eist ze op. De kinderen die gij mij gebaard hebt, zo zegt hij tegen het volk van Israël. Ze behoren hem toe. Jullie hebben ook een antwoord gegeven op die vraag of dat ze niet alleen maar in zonde ontvangen en geboren zijn, maar ook geheiligd zijn in Christus. Dat wil zeggen, apart gezet. God legt er dus een claim op. Hij eist ze op, hij maakt aanspraak op die kinderen. Misschien weten jullie nog, op het moment dat jullie trouwden, dat het formulier gelezen werd, het huwelijksformulier, de redenen waarom God een huwelijk heeft ingesteld. De eerste reden is dat de een de ander trouwelijk helpen en bijstaan zal in tijdelijke en geestelijke dingen. Maar de tweede reden is dat de kinderen, als je die mag krijgen, opgevoed mogen worden, niet voor deze wereld, niet voor een prachtige carrière. Maar het formulier legt op grond van de schriften daar de nadruk op dat ze tot Gods eer moeten worden opgebracht. En tot hun zaligheid. God legt er een claim op. Hij eist ze op. We hebben geen kinderen gekregen voor ons plezier, als we ze mogen hebben. We hebben geen kinderen gekregen tot onze eer. Maar om ze godzalig op te voeden, zo zegt het formulier ook. In de vreze des Heren. Dat is de eis, ook aan doopouders. Zo moeten we kinderen opvoeden. In eeuwigheidslicht. In het besef dat ze dood zijn door misdaden en zonden. Wat voor ons natuurlijke oog zo verborgen is. In het besef dat ze wedergeboren moeten worden. Dat dat doopwater niet genoeg is. Dat een mens door de belofte alleen niet zalig wordt. Dat de toezegging alleen niet genoeg is. Die staf was een toezegging. Er gaat wat gebeuren. Daar mocht die vrouw op hopen. Dat was haar pleitgrond. Dat was haar verwachting. Dat was haar hoop. Maar die staf alleen was niet genoeg. De profeet zelf moest komen. De kracht van de dood, de macht van de dood werd niet gebroken door die staf. De macht van de doodstaat wordt niet minder als een mens gedoopt wordt. We hebben de geest nodig die ons toe-eigent, zo zegt het formulier, hetgeen wij in Christus hebben. De levendmakende geest. En naar de mate dat je nou de dingen vanuit het doopformulier, de werkelijkheid van onze doodstaat, gaat beseffen. En ook van je kind gaat beseffen. En dat je niet aanziet wat voor ogen is, maar dat je aanziet wat God ervan zegt. Kind des torens. Naar de mate dat je dat gaat geloven, want het is ook weer een geloofzaak. Kan alleen maar door het geloof begrepen, verstaan worden. Anders is het een dwaasheid. Dan geloven we het wel, tussen aanhalingstekens, maar dan heeft het geen uitwerking in ons leven. Maar als we dat werkelijk beginnen te geloven. Als we werkelijk met Job zeggen, wie zal een reine uit een onreine geven? Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Naar de mate dat je dat gaat beseffen, dan zul je op je knieën vallen. Dan zul je God, de Heere, nodig krijgen. Dan is het niet genoeg dat je kinderen naar de kerk gaan, al is dat een groot voorrecht. Maar dan is het niet genoeg dat ze de middelen gebruiken en dat ze gedoopt zijn. Al is dat een groot voorrecht. En dat zullen juist ouders gaan beseffen van kinderen die de middelen niet meer gebruiken. Ouders zijn altijd zo geneigd om dan te kijken naar die zoon of die dochter die alles vaarwel heeft gezegd. En die kijken dan wel eens met jaloersheid naar ouders van wie kinderen nog allemaal naar de kerk gaan. Maar ook die kinderen die naar de kerk komen, op wie dus de staf van Elisa ligt, op wie het genadeverbond rust, ook die kinderen moeten nog levend gemaakt worden. Die moeten ook nog wedergeboren worden. Die moeten ook bekeerd worden. En daarom komt de profeet. De man God, zoals hij hier genoemd wordt. Naar dat kind toe. En hij gaat naar dat kamertje toe. En hij sluit zich af. En hij haalt die staf van dat kind af. En hij gaat bovenop dat kind liggen. En hij maakt zich helemaal één met dat kind. En hij gaat in gebed tot de God des levens. En dan zien we dat de Heilige Geest daarin meekomt. Want Elisa kon dat natuurlijk zelf ook niet. En die geest die maakte dat dat dode kind weer ging leven. En er wordt een heel proces beschreven. Uiteindelijk gaat het erom dat dat kind weer begint te ademen. 7 keer niezen of 7 keer geeuwen mag je ook vertalen. In ieder geval, het haalt diep adem. Er komt leven in. Het kind kan weer staan, het kan weer bewegen, het leeft weer. En gemeente, omwille van de tijd kan ik daar niet te lang bij stilstaan. Maar het is uiteindelijk, en dan loop ik met grote stappen door heel het Oude Testament heen, alleen te verklaren vanuit het Pasen. Het evangelie van de opstandingsmorgen. Waar de Zonen Gods de macht van de dood en van het graf verbrak. Waar God de Vader hem opwekte uit de doden. En waarin hij door eigen kracht opstond uit de doden. Waarin hij de dood heeft verslonden tot overwinning. En deze Elisa die mag hier ook een type, een voorafschaduwing zijn van de Heer Jezus Christus en hoe hij dat gedaan heeft. Elisa maakte zich één met dat kind. Hij ging er bovenop liggen. En dat kind dat werd helemaal bedekt door het lichaam van Elisa. Wel, zo heeft de Zoon van God zich één gemaakt met de zonde en met de zondaar. Is ons in alle dingen gelijk geworden. Uitgenomen de zonde zelf. Maar hij is tot zonde gemaakt. Hij heeft zich onderworpen aan de gevolgen van de zonde. Elisa strekte zich uit over dat kind. Zo strekt de Zoon van God, de grote profeet en leraar van het Nieuwe Testament, zich uit over een dode zondaar. En het is alleen door zijn kracht en door zijn genade dat een geestelijk dode zondaar kan gaan leven. Dat kan het verbond der genade niet doen, dat kan het teken en zegel van het verbond niet doen, want die kracht en die macht van de dood is niet te overwinnen door mensen of door tekenen. Maar het is alleen door de kracht en door de genade van de Zoon van God en door zijn geest dat doden zullen horen de stem des Zoons Gods. En die ze gehoord hebben zullen leven. En als een mens, als zo'n dode zondaar, die stem van de Zoon van God hoort, dan gaat hij leven. Dan gaat dat dode hart kloppen. Kloppen van angst en van schrik. Vanwege de schuld en vanwege de zonde. Als een mens ontwaakt uit zijn geestelijke doodslaap, dan ziet hij dingen die hij eerst niet zag. Dan is hij naar zijn gewaarwording nog in de greep van de dood. Want hij ligt immers nog in het graf. Dan ligt hij nog op zijn doodsbed. Dat hart begint te kloppen. Hij ontwaakt. En hij wordt gewaar wat David gewaar werd. Dat de dood zijn greep op hem heeft. Maar hij gaat wel ademhalen. En hij gaat wel tekenen van leven vertonen. Zo'n mens gaat leren zoeken. Vanuit het leven dat hem geschonken wordt, naar die grote levensvorst, en zullen zijn ogen op Gods tijd ook geopend worden voor hem die zich zo één gemaakt heeft met de zondaar. Ik leef, zo zegt de Heer, en gij zult leven. En gemeente, ik kan het vanmiddag slechts maar aanstippen aan de hand van deze geschiedenis. Maar het onderstreept wat het doopformulier ons heeft meegegeven. We moeten wederom geboren worden. De levendmaking is absoluut noodzakelijk. En dat door hem die met Pasen de dood heeft verslonden tot overwinning. Maar het kan dus ook. Het is ook mogelijk. De Heer heeft het toegezegd. Die staf van Elisa was een bewijs, een teken, een zichtbaar teken en zegel van de toezegging. Dat er wat zou gebeuren. Daar hoopte die vrouw op. Daar klemde die vrouw zich aan vast. Dat was haar pleitgrond. Dat was haar verwachting. Ouders, laat het ook jullie pleitgrond zijn. Jullie verwachting. Nu niets maar een staf van Elisa op jullie kind is gelegd. Maar nu de belofte van de levende God daar is. Van de drie-enige God. Dat hij ook de genadige vader van jullie kind wil zijn. Dat hij als de Zoon toezegt dat hij wil wassen in zijn bloed. En als de Heilige Geest wil toe-eigenen wat we in Christus hebben. Namelijk die vergeving van zonden. En dat eeuwige leven. Maar in de weg van het hartelijke, van het dringende, van het ernstige gebed. Want in die weg wil de Heer zijn belofte vervullen en die levendmakende geest schenken. Amen. Eindigen we met dankzegging in gebed. Heren, ootmoedig danken wij u dat we deze middag getuigen mochten zijn van uw barmhartigheid die gij ons en onze kinderen hebt bewezen. Door uw staf, door uw claim op ons leven te leggen. Als een pleitgrond gegeven voor de ouders. Voor die ouders, met name heren, die gaan beseffen dat ze in de macht van de dood zijn. Wij met onze kinderen aan allerhande ellendigheden, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Wat wordt het voor zulke ouders een wonder dat uw staf, uw toezegging op dat kind gelegd wordt. En geef ook, heren, deze ouders daar diepe indrukken van. Opdat dat hartelijke, dringende gebed mag ontwaken voor hun dode kinderen die nog niet begraven zijn. Bij wie de lichamelijke dood nog geen intrede heeft gedaan, maar die wel geestelijk midden in de dood liggen. Dat dringende gebed om de geest der genade, der gebeden, die levendmakende geest, die wedergeboorte geeft, bekering, geloof schenkt, die toe-eigent hetgeen wij in Christus hebben, die ons duidelijk maakt wat er op die paasmorgen gebeurd is, die uitdeelt wat daar ook bewerkt is, het leven tot in eeuwigheid. Heere, geef dat we daarmee naar huis mogen gaan. Ook de kinderen in de kerk en de jongeren. Dat ze maar zullen blijven beseffen dat het leven niet anders is dan een gestadige dood. En dat bekering geen uitstel kan leiden. Vandaag zitten we nog rustig in de kerk. Of luisteren we mee. En volgende week, dan kan de begrafenis al achter de rug zijn. O Heere, doordring ons daarvan en bewaar ons allen voor een onverwachte en een onverzoende dood. Maar geef dat we die binnenkamer mogen ingaan. En dat we u, die eeuwig levende God, met de woorden van het eeuwige leven nodig krijgen. Wees u met ons, Heere, ook deze verdere avond en de week die we begonnen zijn. Sterk ons in alle dingen, help ons in alle dingen. Geef ons alles wat nodig is, persoonlijk en ook ambtelijk. Wees met jong en oud en breng ons op uw tijd ook weer bijeen. Om Christus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 68, het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.